Hey, ik ben Sietse Huisman, freelance drummer en een creatief ondernemer. Als drummer werk ik in vele projecten en toeren met nationale en internationale artiesten in binnen- en buitenland. Ik ben docent aan de HBO-opleiding Minerva Academie voor Popcultuur. Maar zoals gezegd, ik ben vooral een freelance muzikant met ook altijd mijn eigen projecten. Tijdens de recente coronapandemie heb ik met een mooi team de succesvolle YouTube-talkshow Drumpraat gemaakt. Het is feitelijk een programma over drummen, voor drummers, muzikanten, muziekliefhebbers en natuurlijk vooral ook andere belangstellenden. We praten over drummen in de breedste zin van het woord, maar ook over de drumlife. En natuurlijk, we gaan zeker ook drummen. Inmiddels zijn we ook als podcast te beluisteren. En mijn gast in aflevering 2 van seizoen 1 is niemand minder dan D-Lane drummer Joey Marin de Boer. Een fantastische jonge rockdrummer uit Nederland. Opgenomen aan het begin van de coronapandemie in Studio Hitfabriek te Giekerk in het mooie Friesland. Veel plezier met deze tweede podcast van Drumpraat. Hey Joey man, fijn dat je er bent.
Ja, tof om hier te zijn man.
Ja, vertel eens, waar ben je allemaal mee bezig? Wat doe je zoal?
Ik ben drummer van de symfonische metalband D-Lane. Of je kan me kennen van een van mijn andere projecten, Pierce of Pain of Majin. En daarnaast ben ik ook drumdocent, dus allemaal super vet.
Nou, genoeg om over te praten. We gaan aan de slag.
Yes, top!
Hey Joey, vet man.
Yo, ja te gek.
Daar zit dan. Hey, interessante setup heb je daar. Kun je daar eens iets over vertellen?
Nou, dit is eigenlijk even een bij elkaar geïmproviseerde setup, want normaal, dit is de kit die ik met D-Lane ook gebruik.
Wat is het?
En het is een Star Classic Walnut Birch, die nieuwe lijn. Dus ik ben er super blij mee. Normaal heb ik een 10, 12 en dan 16, 18 floortom. Ik heb nu alleen de 12 en de 18 meegenomen.
Ja.
En nog heel wat meer cymbals. Het is voor mij even uitproberen gewoon, nu.
Oké. Okay.
Met 1 tom en 1 floor.
Nou, spannend. En hoe voelt het?
Te gek, ik heb er net even op gespeeld. Ja, die kit is gewoon gaaf. En als je hem dan neerzet zoals ik hem wil, ja, dan valt het al snel. Het is gewoon een speeltuin dit.
Leuk man. Ja, mooi set hoor. Hey, maar jij je bent echt een drummer in het rock-idioom. En daarom, je speelt dus ook veel groot met die band D-Lane.
Ja.
En wat is karakteristiek voor jouw manier van spelen, vind jij?
Binnen D-Lane?
Ja, of over het algemeen.
Ik zou mezelf wel beschrijven. Ik ben wel iemand die heel dienend speelt. Dus echt puur naar het liedje kijkend. En als we het dan over de metal scene hebben, vind ik altijd dat drummers te veel focussen op dat het nog sneller kan, nog meer fills, nog moeilijkere ritmes. En ik probeer het liedje het beste te laten klinken. En dat klinkt heel simpel. Alleen vanuit mijn eigen ervaringen zie ik dat zeker in die metal scene, te weinig gebeurt.
Oké. Okay.
Ik storm me altijd wel aan van die drummers die alleen maar bezig zijn met van de chorus komt er dadelijk aan, maar kijk wat ik nog even kan, plaats, en dan kom je uit en dan heeft niks met het liedje te maken. En dat is iets wat ik altijd wel probeer te doen.
Oké, okay, hoe wordt het bijvoorbeeld, geef eens een voorbeeld van hoe wordt dat dan bijvoorbeeld gespeeld? En hoe zou jij dat dan zelf oplossen?
Nou ja, om een voorbeeld te geven, wat er in, zeker in die metal scene, en dat is ook een dingetje wat ik heel erg met mijn dubbelpedaal doe, is die fills heel erg met 4 keer handen, 2 keer je voeten. Mm-hmm. En die... Ik vind dat te veel gebruikt wordt in de standaardversie. En dan eigenlijk bijna elke fill is op die manier.
En hoe los jij dat op dan?
Ik doe het maar 3, 4 keer per set. Dus als wij live spelen, doe ik op een avond 4 keer zo'n fill. Mm-hmm. En dan zie je de mensen ook achterover slaan. En dan blijft het ook een beetje verrassend, weet je wel. Ik probeer het ook met mijn fraseringen iets anders te doen. Dan heb ik het voordeel dat ik ben linkshandig. Dus ik begin sowieso mijn fills met links. Dat klinkt al net iets anders dan dat je het met rechts speelt. Ja. Dus ik probeer zo min mogelijk het op 1 trommel te houden. En dan krijg je al leukere variaties. En dat als je dat 4 keer op een avond doet, kan het ook. Doe je dit 20 keer, hebben de mensen na de 3e keer zoiets van, ah ja, dan gaat hij weer.
Oké, okay, maar is jouw manier van spelen dan op gebaseerd dat je dus daar dus specifiek rekening mee houdt. Dus eigenlijk zeg maar performance-wise, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, daar
of, is het, of heeft het ook meer te maken met je artistieke insteek daarin?
Beide. Want het is ik vind het namelijk, dit is heel vet. En als je dit, als deze veel rolt, ja, en je staat in de zaal en het is goed uitversterkt, dan krijg je hier een kick van.
Mm-hmm.
Alleen, ja, nogmaals, dat moet niet te vaak. Maar het klinkt wel heel tof. En het is performance-wise ook heel vet. Want je kan makkelijk met je handen even over elkaar heen stokken de lucht in. En,
dat doe je dus ook vaak?
Ja.
Oké, kun je dat eens laten zien?
Ja, tuurlijk.
En als je dat langzaam dingen doet? Ja, vet.
Dus
leuk.
Dat soort dingen. En ja, weet je, je speelt met Delay. Er staat zo'n slagschip van een drumstel. Dus al die slagen, die moeten ook vanaf hier komen. Stokje draaien, want dat ziet er toch cool uit.
Ja, dus het visuele aspect is in jouw manier van spelen is toch wel echt een serieus ding.
Ja, absoluut. Absoluut.
En hoe oefen je dat?
Er gaat van alles mis qua camera.
Ja, dat is leuk. Dat kan.
Hoe je dat oefent? Ja, eigenlijk niet. Ik heb wel op dat stok draaien heel erg mijn eigen trucje bedacht. En ja, tussen twee vingers en draaien. Maar het hele, eigenlijk bij het live spelen bedenk je ineens van, hé, ik heb hier ruimte om mijn stok de lucht in te doen.
Ja.
En je bent aan het communiceren met fans, weet je. Het is ook interactief, het is naar mensen wijzen, mensen zwaaien naar je. Dus ik kom eigenlijk tijdens de show een beetje erachter wat tof is om te doen.
Ja.
In plaats van dat ik het thuis ga zitten oefenen van, dan kan ik hier mijn stok daar zo.
Ja, dat is ook een beetje inherent aan het genre, begrijp ik.
Ja.
Toch, ja. Ja, dat is.
Ik denk dat jij dat, hoe is dat voor jou als je live speelt? In hoeverre is dat voor jou?
Ja, eigenlijk niet. Dus je bent aan het performen, dus je bent natuurlijk niet alleen voor jezelf aan het spelen. En dat is natuurlijk wel. Ik ben eigenlijk uitsluitend bezig met het artistieke stuk. Dus wat is het muzikale verhaal wat je op dat moment wilt vertellen?
Ja.
Dat kan gaan over inderdaad heel dienend een liedje te spelen en dat op de goede manier in te kleuren. Maar het theatrale aspect, zou ik maar zeggen, dat is niet een dusdanig issue dat een rol speelt voor mij.
Ja.
Dus als ik speel, dan is het gewoon puur om kleur te geven en om het liedje zo uit te voeren dat ik denk van goh, dit is het, dit heeft het dynamische relief nodig.
Ja.
De opvatting, de stijl en heel erg op de time en de groove en de opvatting. Dus echt puur, wel echt vanuit het artistieke stuk, zeg maar.
Ja, tof.
Ja.
Ja, bij mij dus ook wel. En daar komt dan in dat genre bij dat je moet performen.
Ja, snap ik.
Dan,
Het is natuurlijk niet zo dat het is misschien niet helemaal. Want je bent natuurlijk wel met je publiek bezig.
En ja,
er is
absoluut.
Natuurlijk, zeker in de dingen die ik doe, is er ook heel veel interactie tussen muzikanten onder elkaar. Weet je wel? Omdat je, ja, muziek is natuurlijk gewoon de meest ultieme vorm van communicatie. Ja, dus het is het auditieve, maar ook het visuele aspect daarin. Dus als cues gegeven worden, lichaamstaal van muzikanten, dat zijn dingen waar je heel scherp op bent. En dat is natuurlijk voor het publiek ook wel weer heel erg leuk om naar te kijken.
Ja, absoluut.
Dus als je bijvoorbeeld in een solo terechtkomt en je wilt nog een rondje doen, dan kun je dat auditief natuurlijk heel goed volgen van, en intuïtief van, oké, hier gaat het naartoe. Maar de communicatie met muzikanten onderling is daarin natuurlijk wel heel bepalend.
Ja, zeker.
Daar gaat het dus wel om. En dat is op zich natuurlijk visueel, is het ook heel aantrekkelijk voor mensen om naar te kijken.
Ja.
Maar om te zeggen van, ik ga met stokjes draaien en acrobatische toeren uithalen. Nee. Dat is, ja, dat zit, kijk, als je spectaculaire fails speelt, weet je wel. Ja, dat ziet er natuurlijk ook, ziet er heel interessant uit. Weet je, als je bijvoorbeeld een figuur hebt als, ik noem maar wat, als dit. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld op het einde van een solo of een heel spectaculair ding doet of zo. En je doet zoiets als dit. Ja, dat ziet er natuurlijk impressive uit, weet je wel. Maar dat is ook weer inherent aan het figuur. Want zo gaat dat figuur nou eenmaal.
Ja, klopt.
Dus ja, in die zin, ja. Het is natuurlijk, en boven die drum spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Het is sowieso een heel visueel aspect.
Ja,
maar even nog een vraag aan jou over, want jij gebruikt een twinpedaal.
Ja, klopt.
En kun je daar eens iets over vertellen? Want het is een nieuw apparaat van Tama.
Ja, ik heb de nieuwe DynaSync twinpedal.
Ja.
En ik heb altijd op de Speed Cobra gespeeld, twinpedal ook. En voor mij voelt dit echt als de natuurlijke opvolger daarvan. Dit is weer nog sneller. Ik ben ook wel heel erg fan van het lange pedaal, wat die Speed Cobra ook heeft.
Ja.
En ja, voor mij is dit gewoon een upgrade. Het voelt bijna als vals spelen met dit pedaal.
Ja, het gaat makkelijk.
Ja, heel erg.
Je voelt echt verschil.
Ja, en dat komt ook omdat er zit geen ketting meer aan. En het is allemaal nu met ijzerdingen aan elkaar verbonden. En dat is weer een stap dat het sneller gaat.
Ja, die manier van spelen, dus het gebruik van twin pedals, dat is iets wat je dus veel doet. Maar ik begrijp dat je ook wel eens met twee bassdrums werkt.
Klopt. En heel af en toe speel ik dan ook echt op de twee bassdrums. Maar meestal is het gewoon met twin pedaal op één bassdrum. En die andere bassdrum staat er voor de sier.
Oh, echt?
Ja. En ik zal je vertellen waarom. Wij spelen met Delane. Wordt mijn bassdrum door twee microfoons uitgemiked. En uitversterkt. En als ik met twee bassdrums speel, moeten die de hele show hetzelfde gestemd blijven. Anders krijg je een soort van toeting, toeting. En dat...
Ja.
Dat risico wil je niet lopen.
Oké. Okay.
Dus het is puur voor de sound eigenlijk.
Oké, okay, dus het is ook geen thema om verschillend gestemde bassdrums te hebben?
Bij mij niet, maar dat kan wel. Er zijn zeker drummers die dat doen. Alleen ja, bij Delane is dat niet aan de orde.
Mm. En hoe heb je dat ontwikkeld?
Wat?
Je spel met je twinpedalen.
Ik weet nog dat ik was een jaar of 10. En toen hoorde ik Whitesnake voor het eerst. En Tommy Aldridge zat daarbij, een live DVD van hun. En ik hoorde hem dingen doen die ik nog nooit had gehoord. Ik kon ook niet plaatsen wat ik hoorde. Ik hoorde iets heel snels in het laag. Ik dacht, wow, die gast heeft 7 floor toms, dacht ik. Weet je wel, ik was 10, ik had nog nooit... Ik wist niet dat je überhaupt met twee voeten kon spelen.
Ja.
En toen ben ik dat uit gaan zoeken en gaan kijken. En toen dacht ik, verrek, hij speelt met twee voeten. Wat is dit, weet je wel?
Ja.
En zodoende. Toen heb ik een pedaal gekocht en toen ben ik op les gegaan daarmee. En hoe ik het eigenlijk ontwikkeld heb, is puur door het meespelen van liedjes.
Ja.
Dus ik heb, wat ik met mijn handen, heel veel paradiddles geoefend, allemaal patronen. Maar met mijn double bass eigenlijk totaal niet. Ik heb een soort van mijn eigen techniekje ontwikkeld, want ik trok al die patroontjes niet. Al die hele snelle dingen. Ja, je bent 10, je bent 12, weet je wel. Dus je benen zijn niet zo sterk.
Ja.
Dus als je heel de tijd vanuit één voet moet beginnen, werd mijn voet moe. Dus ik heb ontwikkeld toen al, en dat heb ik dus doorgezet, om dus als er een patroontje komt waar stops in zitten, dat ik steeds met mijn andere voet begin.
Okay.
Om allebei je benen even veel rust te geven, zeg maar.
Okay.
En eerst was dat vanuit het, ja, dat je benen rust krijgen. En op een gegeven moment raak je daarin gewend en specialiseer je daar zelf in. En zijn al dat soort patroontjes op die manier eigen geworden.
Kun je eens iets laten zien, hoe je dan dat hebt gestudeerd?
Jazeker. Ja, ik zal wel even een patroon spelen van... staat op de nieuwe plaat van Delane. Het laatste nummer, Combustion heet het.
Okay.
Dat zit vol met dat soort patronen. En mijn voeten wisselen de hele tijd van waar het begint. Ik zal hem even doen.
Ja.
Elke keer als er een stop is, begin ik weer met mijn andere voet.
Okay.
En op een gegeven moment hoef je daar niet meer over na te denken. En dat is, ja, ik weet niet of ik het je aan zou raden om het op die manier te doen. Maar als je moeite hebt met
voor dat... Voor jou werkt het.
Voor mij werkt het. Maar als je moeite hebt dat er één been moe wordt, kan je er zeker naar kijken om een beetje te gaan pingpongen met... Tenminste, of in ieder geval over nadenken hoe je daarmee begint. Dus ik heb mijn double bass volledig ontwikkeld door het meespelen van liedjes en dat zo strak mogelijk te krijgen.
Hey, en hoe heb je dan die time ontwikkeld? Hoe werk je daaraan?
Nogmaals, zo heel veel meespelen en ook wel op kliktrack oefenen als je een patroontje niet kan. En het even uitzoeken en even een stapje terug. Iets langzamer doen vooral, dan heb je meer controle. Want dit is heel snel. Ik zal hem even iets langzamer spelen wat ik net deed.
Ja.
Mijn time is puur ontwikkeld en gebaseerd op het feit dat ik wil dat mensen dit ervan gaan doen. Dus totdat
groove.
Ik dat... Groove, precies. Totdat je dat voor elkaar krijgt, dan is het gewoon, dat is gewoon uren maken.
Interessant is ook, hoe ontwikkel je dat, hè? Time? Dat leg ik ook wel eens uit aan mijn studenten. Dat is een interessant stukje. Kijk, time is natuurlijk gewoon gerelateerd aan een aantal beats per minuut natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar wat een interessante filosofie is, waar de meeste mensen soms niet aan denken, is dat we ons eigenlijk volledig fixeren op het eindresultaat. En dat is feitelijk gewoon het moment dat jouw stok, het object, in dit geval dan de snare, raakt.
Ja.
Het eindproduct. Dus dat is het moment eigenlijk waar je op. En, maar wat eigenlijk veel interessanter is, is dat je eigenlijk je bewust bent van de reis daar naartoe.
Ja.
He, die milliseconden dat je contact maakt met het object, een instrument van je drumkit. Veel interessanter is om bezig te zijn met het moment, met de reis er naartoe.
Ja.
Maar daar zit eigenlijk gewoon het verschil.
Daar zit alles in.
Als daar de balans is
en
het besef van tijd gewoon zeg maar dezelfde afstand aflegt.
Ja.
Ja. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon heb je gewoon je time eigenlijk goed.
Ja, zeker. Nee, ik heb altijd wat ik tegen mijn leerlingen vaak zeg is, en dat klinkt heel erg als een soort van een oude samurai die dit. Maar je moet echt zorgen dat die stok een verlengde wordt van jouw lichaam.
Mm-hmm.
Word één met die stok, word één met die trommels. En inderdaad, wat je zegt, jij doet het al heel precies voor zoals het is.
Ja.
En alleen, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat met mijn bassdrum anders is. Ik heb minder feeling met die, wat je zegt, die time wat vanuit je hand is, dan met mijn bassdrum. Het gebeurt.
Ja.
En daar heb ik verder niet heel erg op gestudeerd.
Nee, inderdaad. Mooi. Hey, nog even snel even over jouw sound, hè?
Ja.
Waar ben je daar bewust mee bezig? Is dat iets waar je echt naar zoekt?
Ja, zeker. Ik ben heel erg met de geluidsman van Delane. Na elke show komen we even bij elkaar. Hoe klonk het vandaag? En ik heb zo'n tunebot gekocht. Zodat je elke show precies tot op de hertz af je vellen hetzelfde kan stemmen.
Oh.
En dan kan je ook kijken dat, want als je elke dag, als je op tour bent en je speelt 30 shows, speel je in 30 verschillende zalen. En dan klinkt je drumstel, die precies hetzelfde gestemd had op 2 dagen, kan in een theaterzaal heel anders klinken dan in een concertzaal. Dus op die manier proberen we de sound waar we mee komen ook meerdere dagen een kans te geven voordat we hem afschrijven. En ja, ik kan wel een beetje een drumstel stemmen, maar niet tot op de hertz af, weet je wel.
Ja.
Dus dat apparaat helpt daar heel erg bij. Want dan heb je op een gegeven moment heb je gewoon van, oké, dit klinkt te gek. We stemmen nu op deze manier. En dan kom je weer zo'n heel oud theater terecht de dag daarna. En dan bedenk je samen van, oké, misschien moeten we nu een tikkertje lager stemmen of hoger of wat dan ook. Of die floortoms doen we nu op een bepaalde manier. En dan pak ik die settings van dat apparaat erbij. En dan ga je weer terug naar die stemming. Dus wij zijn daar heel erg mee bezig.
Hmm.
Ik hou altijd wel van hele lage floortoms met niet zo heel veel toon erin. Dat is een persoonlijk dingetje. En dan vooral de melodieën maak ik met mijn 2 toms.
Ja.
Dat is mijn persoonlijke ervaring. Hoe zit dat voor jou?
Ja, ik maak dat dan. Ik doe het gewoon echt gewoon puur op gevoel en op sound. Ik stem eigenlijk mijn bovenvel altijd iets hoger dan het ondervel.
Ja, ik ook.
Dat je dan de mooiste toon krijgt die naar beneden toe afbuigt. En ik weet eigenlijk precies wat ik wil horen. En soms kom je in omstandigheden terecht dat een akoestiek een bepaalde reflectie geeft of een bepaald resultaat geeft, dat je dingen moet aanpassen. Ik heb voor deze set ook gekozen voor een beetje demping. Met van die dingen.
Van die moongels.
Dat maakt wel uit. Kijk, zo heb je veel meer toon. En met dit heb je iets meer controle nog in de sustain.
Dat wordt wat
dus
korter.
Dat vind ik soms wel fijn. Maar soms als ik bijvoorbeeld met Willeke Alberti of zo'n soort artiest werk, dan doe ik dat misschien soms wel helemaal niet. Omdat ik juist dan veel meer leven wil hebben in mijn sound.
Mm-hmm.
Hè, dat ligt een beetje aan waar je mee speelt. Qua snares ook. Ik gebruik veel verschillende stemmingen. Een soort van, dit is een beetje neutraal. Maar ik heb soms ook gewoon een hele hoge pitches en gebruik ook wel verschillende snares. Het ligt een beetje aan de muziek waar ik mee speel.
Ja, nice.
Ja.
Vet. Ik heb dat ook wel in mijn snare, hoor. Mijn snare doe ik altijd op gehoor. Ik heb dat apparaat nog nooit gebruikt. Want dat is, daar heb je zoveel feeling mee. Dat ik heb niks aan het hoeveel hertz het dan is. Nee, het moet gewoon voelen en klinken zoals ik wil dat het klinkt.
Ja.
Ik speel ook altijd met moongels. Altijd. Met Delane speel ik met moongels. Maar hoe werkt dat voor jou? Als jij wissel jij ook van vellen? Als je bijvoorbeeld de ene keer speel je met de Pact ergens en de dag daarna met Willeke Alberti. Hoe is dat voor jou? Kan jij dan precies met dezelfde vellen net of iets anders?
Nou, ik gebruik meestal deze Evans EQ2-vellen. Want die zijn, die geven een sound die ik gewoon heel fijn vind. Maar ik gebruik ook wel eens Evans G2's.
Ja.
Dan krijg je toch wat meer open geluid. Ligt ook weer een beetje aan wat ik aan dat moment aan het doen ben. Mm-hmm. Als ik in mijn studio zit, dan moet ik soms een hele specifieke sound hebben. Meer open. Ja, dan gebruik ik dunnere vellen. Met minder damping.
Ja.
En als het heel erg poppy moet, ja, dan kies ik toch al snel voor dit. Dit vind ik dan het heelste. Ja, dit werkt altijd goed.
Ja, tof.
En ze gaan ook lang mee trouwens.
Ja, dat klopt zeker met die vellen.
Ja, absoluut. Nou, fijn. We hebben veel besproken. Leuk. Fijn om te horen. We gaan spelen.
Cool.
Yeah. 1, 2, 3.
Lekker man, te gek.
Ja.
Dit was hem dan. Aflevering 2 met Joey de Boer. In aflevering 3 ontvang ik Koen Herfst. Bekend van Herfstfest, zijn drumspektakel, maar is bovendien ook alweer uitverkozen voor de 6e keer op rij als meest populaire rockdrummer van Nederland. Luister vooral aflevering 3 naar Koen Herfst of kijk op drumpraat.nl voor de YouTube-versies met beeld. Tot de volgende keer. Skada buka, 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 skada bu
Tak, 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 tak